Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 47 het eerste vers. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd. Wees tezaam verheugd, zing des hoogsten eer, buigt u voor hem neer. Alles ducht zijn kracht, alles vreest zijn macht. Zijne majesteit maakt haar heerlijkheid over het rond der aard wijd en zijt vermaard. Psalm 47 vers 1. Uit Gods woord zullen twee gedeelten gelezen worden. Eerst Psalm 47 en vervolgens Lucas 24, de versen 50 tot en met 53. Dus Psalm 47 en Lucas 24 vanaf vers 50 tot en met 53. Vooraf lezen we de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lees nu Psalm 47. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Alle gij volken klapt in de hand, juicht goden met een stem van vreugdegezang. Want de Heere, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot koning over de ganse aarde. Hij brengt de volken onder ons en de natiën onder onze voeten. Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jacob, die hij heeft lief gehad, Sela. God vaart op met gejuich, de Heere met geklang der bazuin. Psalm zingt goden, psalm zingt onze koning, psalm zingt. Want God is een koning der ganse aarde. Psalm zingt met een onderwijzing. God regeert over de heidenen. God zit op de troon zijner heiligheid. De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van een God Abrahams. Want de schilden der aarde zijn godes. Hij is zeer verheven. Lezen nu Lucas 24 vanaf vers 50. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen.
Wij gaan nu zingen uit Psalm 47, de versen 3, 4 en 5. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Zing des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. En de eersten van de staat, die de onderzaat naar Gods wijze wet, zijn ten schild gezet. Erens hoogsten macht, God munt uit in kracht. Het zijn de versen 3, 4 en 5 van Psalm 47. Er wordt gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. Thank you. Gemeente, op deze hemelvaartsdag bedienen we het woord uit Psalm 47, de versen 6 tot en met 8. Psalm 47, vers 6 tot en met 8. God vaart op met gejuich, de Heere met geklang der bazuin. Psalm zingt God, de psalm zingt. Psalm zingt onze koning, psalm zingt. Want God is een koning der ganse aarde. Psalm zingt met een onderwijzing. De hemelvaart van de Allerhoogste Koning. En dan drie punten in de preek. Ik denk dat jullie ze ook wel kunnen onthouden, jongens en meisjes. Zijn koninklijke gang. Dat is vers 6, dus hoe die koning gaat. Zijn koninklijke gang. Zijn koninklijke eer, dat is vers 7. En zijn koninklijke macht, dat is vers 8. Dus de hemelvaart van de Allerhoogste Koning. Zijn koninklijke gang, zijn koninklijke eer, zijn koninklijke macht. Het is vandaag hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag, dat woord zegt het al. Hemelvaart. De Heere Jezus is naar de hemel opgevaren, gegaan van de aarde naar de hemel, heel veel eeuwen geleden. En in het Nieuwe Testament wordt daarover geschreven door evangelist Marcus, Marcus 16, evangelist Lucas, Lucas 24, we hebben dat net gelezen. En ook in Handelingen 1, wat uitgebreider, door Lucas dat feit van hemelvaart beschreven. Maar ook in het Oude Testament wordt er al over de hemelvaart gesproken en wordt er ook al over de hemelvaart gezongen. Psalmen die over de hemelvaart gaan, Psalm 24, Psalm 68... Psalm 110, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Maar vooral toch ook wel Psalm 47, de psalm die vanmorgen voor ons open ligt. We zouden dat met recht wel een hemelvaartspsalm kunnen noemen. Want wat wordt daar rijk en heerlijk over de hemelvaart van Christus geprofeteerd en gesproken. En zo wordt deze psalm op hemelvaart vaak gelezen. En ook op Hemelvaartsdag en ook wel vaak gezongen. En in Psalm 47, gemeente, gaat het over de Allerhoogste Koning. Waarom heb ik dat thema genomen? Nou, er staat in vers 3 de Allerhoogste. En in vers 3 en 7 en 8 staat het woord koning, de naam koning. En zo is deze psalm een psalm over de Allerhoogste Koning. Dan denken we aan de Heere zelf. Maar dan denken we ook aan de Heere Jezus Christus, van wie profetisch wordt gesproken in deze psalm. Het is een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Korach, wie was dat ook alweer? Ja, dat was die man die in opstand kwam, hè, met anderen in de woestijn. En wat is er met Korach gebeurd en die anderen, Datan, Abiram? Ze zijn levend naar de hel gevaren. Ze zijn levend in de hel gezonken. Een ontzaggelijk oordeel, hè, nummerie 16 lezen we dat. Maar de kinderen van Korach stierven niet, staat er dan in nummerie 26... Want zij deden niet mee in de opstand van hun vader en die kinderen van Korach mochten later in het heiligdom zangers en ook dorpelwachters zijn. En nu gaan die kinderen van Korach zingen over die verbondsgod in het heiligdom. Die kinderen van een opstandeling in de woestijn, die gaan zingen over de hoogste koning in het heiligdom, die opgevaren is. Ja, want eigenlijk kunnen alleen kleine mensen zingen over die grote koning. Begrijpt u, gemeente? Begrijpen jullie, kinderen? Kleine mensen, mensen die voelen dat ze zondig zijn en klein voor God. Ja, die kunnen nu juist gaan zingen over die grote koning, die allerhoogste koning. Kom, we gaan eens kijken naar zijn koninklijke gang, want hier in vers 6 staat: God vaart op met gejuich, de Heere met geklang der bazuin. God vaart op met gejuich. Het hart en de mond van de dichter, ze lopen over in deze lofpsalm. We weten trouwens niet wie de dichter was van deze psalm. Het is een lied dat door de kinderen van Korach gezongen werd in de tempeldienst, in het heiligdom. Die psalm, die spreekt over de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Zo zeggen ook onze kanttekenaren het. En dan zien we hier in vers 6 zijn koninklijke gang. Want de koning die heeft een koninklijke gang. Het gebeurt natuurlijk ook wel eens bij onze koning. Dat koning Willem-Alexander een rijtoer maakt. Bijvoorbeeld op Prinsjesdag. Vroeger in de Gouden Koets, tegenwoordig in de Glazen Koets. En dan maakt hij een rit van Paleis Noordeinde naar de plaats waar de troonrede voorgelezen wordt. Een gang van de koning en mensen die dan aan de kant van de weg staan en de koning begroeten en de koning ook wel toejuichen. En zo was dat natuurlijk in het Oude Testament ook. Koningen, koning David, koning Salomo, maar zoveel andere koningen meer. En als ze dan zo'n rijtocht maakten, dan werden ze ook toegejuicht. Of als ze dan in het openbaar verschenen, zijn koninklijke gang. Gemeente, Psalm 47 gaat over de Allerhoogste Koning. Gaat over de Heere zelf. Eigenlijk zijn er twee stukken in de psalm. Na het opschrift in vers 1 krijg je vers 2 tot en met 5. Daar wordt de lof van de koning gezongen, hè? Vooral vanwege de koninklijke daden van de Heere. Maar vanaf vers 6 tot en met vers 10 zou je kunnen zeggen, dan is er ook wel de lof aan de koning, maar dan vooral vanwege dat koningschap van de Heere. Dus je zou kunnen zeggen dat eerste stukje van de psalm, dat is meer de lof aan de Heere om wat hij doet. Maar het laatste gedeelte vanaf vers 6, dat is de lof aan de Heere om wie hij is. En wie vaart er nu op? God vaart op met gejuich, de Heere, met geklang der bazuin. God vaart op. Elohim staat er dan in het Hebreeuws. Dat is de algenoegzame God. God die alles heeft en God die alles geeft. Die naam die wijst op Gods grootheid. God vaart op, zegt de dichter hier van Psalm 47, de Heere. En kijk dan eens even mee in de Bijbel, dan staat daar Heere met allemaal hoofdletters. En dat wil zeggen dat er dan in het oorspronkelijke staat Jehovah, de verbondsgod, de ik zal zijn die ik zijn zal, de onveranderlijke God die nooit verandert, die eeuwig dezelfde blijft, de Heere. Dat is de God van het genadeverbond. En dan wijzen die namen God en Heere naar de Heere Jezus Christus. Ik las bij een Engelse verklaarder: Jezus is Jehovah. Jezus is de verbonds. God zou je kunnen zeggen, ja, de verbondsmiddelaar. Hij is de middelaar en de borg en het hoofd van het genadeverbond. En u zingt de dichter profetisch. Het is hier nog in het Oude Testament. Je zou kunnen zeggen, het is hier nog wat in de schaduw. Maar de Heere vaart, de God vaart op. En de Heere vaart op. Zijn koninklijke gang. Het gaat over de daden van de verbondsgod. In dat eerste stukje van de psalm. Ja, het gaat over de verbondsgod zelf, de Heere. De Heere die zijn heil uitwerkt en in en door Christus. Het gaat om hem, zegt die dichter. Het gaat om God, het gaat om de Heere, het gaat om de verbondsgod. Het gaat om de Heere zelf, om God in de Heere Jezus Christus. En zo staan wij vanmorgen en zitten wij gemeente voor deze psalm als het ware dan, als we dan luisteren naar die psalm. Hoe is dat dan in uw leven En in jouw leven, in ons leven, gemeente hier en thuis, wie staat er in het middelpunt? Aan wie denk je het eerst 's morgens en het laatst 's avonds voordat je in slaap valt? Zijn je hart, is je hart en zijn je gedachten ook al vervuld met de Heer? Waar denk je aan, waar praat je over? Waar het hart vol van is, zeggen we dan wel, daar loopt je mond van over. Nou, de dichter zijn hart is vol van de Heer. En daar loopt zijn mond ook van over. Dat is wel duidelijk in Psalm 47. Waar ben je mee bezig? En natuurlijk, je hebt ook allemaal in dit leven een plaats. En we zijn bezig met de dingen en we moeten ook bezig zijn. Maar wie heeft nu eigenlijk de hoogste plaats in ons leven? Staan we zelf nog in het middelpunt? Ik en de ander op een andere plaats en de Heere misschien wel op de allerlaagste plaats. Weet je wat nu bekering is, gemeente? Jongeren, vanmorgen ook in de kerk. Dan moet ik uit het middelpunt en moet God in het middelpunt van mijn leven komen. Niet meer ik op de eerste plaats, maar God, de Heere, op de eerste plaats. Kan dat gebeuren? Gebeurt dat nog, ook in 2024? Jazeker. Daar staat de Heere. En ik zei al, dat is de verbondsgod, de God van het genadeverbond. En omdat de Heere nu de God van het genadeverbond is, hij wil zich inlaten met mensen, hij wil mensen nog bekeren. Hij ziet ook jullie kinderen in deze dienst. En mag het dan jullie gebed ook zijn, Heere, bekeer mij. En mag ik die allergrootste koning waarover het gaat op deze de hemelvaartsdag ook kennen. Mag ik de Heere kennen. Mag ik de Heere Jezus Christus kennen. God vaart op. De Heere vaart op. Staat er in het woord, in het Hebreeuws een woord dat betekent omhoog gaan. God gaat omhoog, God vaart op. Kanttekening 9 staat er nogal wat over geschreven. Opgevaren, opgeklommen, opgekomen, opgetrokken. God vaart op. Het heeft te maken met de ark, gemeente. De ark die naar Jeruzalem opgevoerd wordt. Veel verklaarders dateren deze psalm ook in de tijd van David, dat David de ark naar Jeruzalem opvoert. We weten die geschiedenis wel. Dat hij dat eerst op een verkeerde manier doet en dat hij dat later op de goede manier doet. Dan wordt die ark door de priesters gedragen en dan gaat het in een optocht naar Jeruzalem. God vaart op. Het kan ook zijn, zeggen verklaarders, dat dit ziet op de tijd van Salomo, als de ark in de tempel neergezet wordt. God vaart op. Ja, de ark, dat is gemeente, een teken van Gods tegenwoordigheid. Ik zei net, de God van het genadeverbond. Hoe liet hij onder Israël merken dat hij onder Israël wilde wonen? Nou, in die ark. Want dat was de heiligste plaats van Israël. De tabernakel, later de tempel en dan dat allerheiligste, daar stond de ark. En op de ark, kinderen, wat lag daar? Daar lag het verzoendeksel, het gouden verzoendeksel. En wat heeft de Heere gezegd toen al in de woestijn? Hij zei, en al daar zal ik bij u komen. En zal met u spreken van boven dat verzoendeksel af van tussen die twee gerubs. En als je nu die ark zag, die Israëlieten de ark zagen, dan wisten ze, nee, die ark was niet de Heere zelf, maar dat was nu een teken dat de Heere, de verbondsgod, bij hen wilde wonen en tot hen wilde komen en spreken. En nu wijst dat allemaal heen naar de Heere Jezus Christus, want hoe wil de Heere nu onder mensen wonen? Dat wil hij doen door en in de Heere Jezus Christus. En als je dan ziet dat die ark naar Jeruzalem opgevoerd wordt, God vaart op, de Heere vaart op, dan mag je, zegt Calvijn, ook denken aan de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. dat hij is opgestegen, opgevaren naar de hemel, waar we net van hebben gelezen. Lucas 24, daarom was dat stukje er ook nog bij vanmorgen. Dan lezen we daar, en hij leidde hen buiten tot aan Betanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En als hij hen dan zegende, werd hij opgenomen in de hemel. God vaart op. En daarom is het een triomfpsalm. Een overwinningspsalm van de kerk. Ter ere van haar koning, Jezus Christus in zijn hemelvaart, inleiding van de kanttekenaren. Tweede, dat woord vaart op, dat kan ook betekenen reizen naar een hoger gebied. Ik vond dat in een Hebreeuws woordenboek, reizen naar een hoger gebied. Ja, de Heere Jezus is ook gereisd, hè? Hij heeft die reis gemaakt van, ja zeg maar, dat benedendal, waar hij moest zeggen, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Dat was dat benedendal van de wereld, waar hij is nedergedaald, hè, zegt die geloofsbelijdenis van Nicea vanmorgen. Hij is nedergedaald, nedergekomen, in deze lage aarde, maar nu is hij naar een hoger gebied gereisd. Je zou zeggen, hij is in de bovenlanden van de hemel aangekomen. God vaart op. En dat woord, dat mag je ook vertalen met van iets van bestijgen. Hij heeft zijn troon bestegen. Hij is op zijn troon gaan zitten. Zie je die koning gaan? En dan zit hij uiteindelijk op zijn troon daar aan de rechterhand van zijn vader. Dan kun je toch verklaren dat Psalm 47 eindigt. Hij is zeer verheven. Wat een koning heeft Gods gemeente toch. En dan wordt datzelfde woord van vers 6 ook nog in vers 10 gebruikt bij dat woord verheven. Hij is omhoog gegaan. Hij is daar in die bovenlanden aangekomen. Hij heeft zijn troon bestegen. En dan ben je toch bij de kern van hemelvaart. Wat is er nu gebeurd op hemelvaartsdag? Nou, dat is de tweede trap van de verhoging van de Heere Jezus Christus. En dat brengt die koning tot de derde trap van zijn verhoging. Begrijp je wat ik bedoel? Catechisanten, je hebt het geleerd. De eerste trap, de opstanding van Christus, hè, van zijn verhoging. En de tweede trap, de hemelvaart. En de derde trap, het zitten aan de rechterhand van God. En de vierde trap, zijn wederkomst ten oordeel. En nu is het op de hemelvaartsdag gekomen tot zijn tweede trap. De hemelvaart heeft hem gebracht bij de derde trap. De tweede trap, de hemelvaart heeft hem gebracht bij de derde trap. Zijn zitten aan de rechterhand van de Vader. En zo is die koning gegaan. Zie je zijn koninklijke gang. God vaart op. Hij werd opgenomen, daar ze het zagen, zegt Lucas in Handelingen 1. Nadat hij neergedaald is in de nederste delen der aarde. Hij is nu opgevaren, ver boven alle hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou, Efeze 4, zoals we dat zondag ook hoorden. Gemeente, wat is nu de achtergrond? God vaart op, God is omhoog gegaan. En wij zijn omlaag gegaan. Waar zijn wij omlaag gegaan, gemeente? Dan weten we dat allemaal wel het antwoord in het paradijs. Hè? Toen zijn we van God afgevallen. De zondeval. Gevallen in een diepe staat van de dood. De zondeval was zo verschrikkelijk. We zijn omlaag gevallen. Een diepte van zonde, een diepte van schuld, een diepte van verlorenheid. Ik kan op deze hemelvaartsdag, gemeente, niet zeggen hoe diep onze zondeval is, onze verlorenheid. Onze diepe, schuldige verlorenheid. We zijn de weg niet in het paradijs naar boven gegaan, want we zouden daar toch altijd mogen blijven. Om God daar eeuwig te mogen loven en te mogen prijzen. Maar we zijn omlaag gevallen, van een top van eer in de verwoesting van de zonde neergeliefden. En nu liggen we in de staat van de dood. En zonder zaligmaker. Ik zeg het met grote schroom, zijn we op weg naar de eeuwige dood. Maar dat is wel de Bijbelse boodschap. Zijn we op weg naar die verschrikkelijke plaats. De hel waar wening is en knessing van de tanden. Denk eens aan die kinderen van Korach. Ja, de vader van die kinderen van Korach. En die andere opstandelingen. Verschrikkelijk wat daarmee gebeurd is. Ze zijn in de aarde gezonken, gemeente. Dat is de achtergrond. Dat is de achtergrond van hemelvaartsdag. Die pijloze, diepe zondeval, gemeente. En wie heeft daar nu vanmorgen smart over? Wie heeft daar nu vanmorgen zo'n smart over in zijn hart dat je zegt, ik ben van God afgegaan. Dat is eigen schuld. Ik ben van dat heilspoor afgegaan, die weg naar beneden, die heb ik zelf gekozen. Maar, o God, gena, het is hemelvaartsdag. Je mag van een koning horen die naar de hemel is gegaan. En waarom is hij nu eerst naar de aarde gegaan? Naar die lage plaats, naar dat benedendal, om mensen te gaan verlossen. Het is toch altijd zo'n prachtig zinnetje uit die geloofsbelijdenis, die oude geloofsbelijdenis van Nicea. Dan staat er over Christus die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. Om ons mensen en om onze zaligheid. Daar moesten mensen zalig worden en daarom kwam hij, die koning, naar deze lage aarde. Daarom kwam God, de Heere, in Christus, hè, in die middelaar naar deze aarde. Hij is die middelaar van de verdiensten, om aan Gods recht te gaan voldoen. Om de schuld van zijn volk te gaan betalen, om de zonde te verzoenen. Om de kloof te overbruggen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, om die gemeenschap te herstellen. Maar hij is als die middelaar van de toepassing naar de bovenlanden vertrokken. Hij is opgevaren, God vaart op, de Heere, met geklang der bazuin. Hij is niet hier beneden gebleven, maar toen die 40ste dag na zijn opstanding was aangebroken, toen mocht hij heen gaan naar het huis van zijn vader, naar die hemel van zaligheid, om die verdiensten in de hemel te brengen, om ons mensen en om onze zaligheid, om die zaligheid nu toe te passen, uit te werken in zondaarsharten, te schenken in zondaarsharten. O gemeente, omdat er een koning in de hemel is, een zaligmaker, daarom kun je nog bekeerd worden. Daarom kun je nog zalig worden. En als nu de Heilige Geest, en als nu de Heere dat gaat leren in je hart, wat ga je dan leren, gemeente? Nou, dan gaat die Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, je overtuigen. Wat wil dat zeggen, overtuigen? Nou, dan gaat hij in je hart werken. En dan brengt hij je in, ja, niet in de hoogte eerst, maar eerst in de laagte. Dan gaat de Heere, dan gaat de Heilige Geest je leren, ik ben een zondaar, een schuldige zondaar. Dan ga ik echt iets leren van mijn zonde en van mijn schuld voor God en de breuken die ik geslagen heb tussen God en mij, dat mijn eigen schuld is en dat God recht is. En dat hij de zonde haat en de zonde moet straffen. En gij zijt volmaakt en gij zijt rechtvaardig, Heer. En tegelijkertijd geeft hij die zondaar iets van die genade te zien. Want het is niet om een mens in de wanhoop te drijven. Maar om ook een mens te laten hopen op Gods genade in de Heer Jezus Christus. En dan kan dat wat verschillend uitgewerkt worden in het leven, maar dat is het, hè? In de laagte brengen, in de schuld voor God en tegelijkertijd toch ook iets van die hoop op Gods genade. O Heere, zou het dan toch mogelijk zijn dat ik als zondaar in de laagte mag wonen bij u? Hoe is dat dan toch mogelijk en hoe kan dat toch? En natuurlijk, dat weten we met ons verstand wel, dat dat door de Heere Jezus kan. Maar misschien zijn er van die mensen van morgen of thuis, die zitten met dat raadsel. Die zeggen, Heere, hoe moet ik nu toch ooit bij u komen? En hoe zou ik nu ooit bij u kunnen wonen? Die zien alleen maar toegesloten wegen en toegemuurde wegen. Maar nu staat er, God vaart op met gejuich. De Heere met geklang der bazuin, daar is een koning. Die is in het heiligdom gekomen. God vaart op met gejuich. Wat staat er met gejuich? We gaan nog even, kinderen, naar die rijtoer van onze koning. Vroeger de koningin. Dan ging ik wel eens met groep 8, waar ik toen werkte op de school, in Capelle naar Den Haag. En dan was het nog koningin Beatrix. En wat juichten de mensen, ja natuurlijk als andere mensen kwamen, maar vooral als de koningin langskwam in de gouden koets. Dan juichten de mensen, want daar was. Zij kreeg eigenlijk de hulde, de eer. En nu gaat het over de hemelse koning. En hij vaart op met gejuich. Gejuich staat er in het Hebreeuws een woord. Dat is eigenlijk vreugdegeroep of koningsgejuich. Een mooi woord eigenlijk, koningsgejuich. Gejuich voor de koning. Datzelfde woord kom je tegen in nummerie 23. Daar zegt Biliam, de Heere zijn God is met hem, met dat volk. En het geklank des konings is bij hem. Dat is dat woord koningsgejuich. Dat gejuich, wanneer klonk dat? Even nadenken. Dat gejuich, dat klonk bij Jericho. Toen Jericho veroverd werd als de sleutelstad, toen juichte het volk. En als er een overwinning was, jongens en meisjes, dan werd er gejuicht. Vanwege de koning die de overwinning had behaald. Koningsgejuich. En bij die opvoering van de ark. Gejuich lees je dan in 2 Samuel 6. En toen Salomo bijvoorbeeld op zijn troon steeg, toen hij koning werd en het volk juichte, dan staat het zodat de aarde spleet van het gejuich. Gejuich. En nu gaat het over hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag, gejuich door de, ja, wie heeft er nu gejuicht? Ik las in een preek van dominee Van Haren. Hij zegt, de Vader heeft gejuicht. Omdat zijn zoon thuis kwam. Hij zegt, de Zoon heeft gejuicht. Omdat hij thuis mocht komen. De engelen hebben gejuicht. Wat waren die engelen begeerig om in te zien. Maar ze hebben gejuicht toen hun koning, de koning der engelen ook, binnengekomen is, de Heere Jezus Christus. De troongeesten, ze hebben gejuicht. En ook de zalige verlosten, ze hebben gejuicht. Die mensen die al zalig waren, die al bij God in de hemel waren, ze hebben gejuicht. Opdat hun koning daar binnenkwam. Wat was er een vreugdegezang, kijk maar in vers 2. De Heere met geklang der bazuin, dat is het tweede, gejuich. Dat is dat koningsgejuich, het geklang des konings. Nu staat er met geklang der bazuin. In het Hebreeuws staat er dan het woord shofar. De Heere met het geluid van de shofar. Wat is een shofar, jongens, meisjes? Dat is de ramshoren, hè? Die maakt zo'n dof geluid. De ramshoren. Geklank der bazuin, geklank van de ramshoren. Bij de Sinaï klonk het geluid van de ramshoren. Op de grote verzoendag, op die speciale grote verzoendag bij de aanvang van het jubeljaar, Leviticus 25, klonk die shofar ook, je leest dat daar. Dan brak het jubeljaar aan, dan mochten die slaven in de vrijheid en dan klonk die ramshoren op de grote verzoendag. En bij Jericho, hè, dan klonk die ramshoren met die korte stoten en bij de opvoering van de ark ook de ramshoren en bij de zalving van de koning, bijvoorbeeld Salomo, ook weer die ramshoren, de bazuin, het shofar geluid, een dof geluid, een onderstreping van dat vreugdegejuich, de Heere met geklank der bazuin. O, dan is er die heilige vrolijkheid op de hemelvaartsdag, mag ik het zo eens noemen, gemeente. De Vader, de Zoon, de engelen en de verlosten. Dat geklang des konings is bij dat volk. Op hemelvaartsdag wordt dat volk toch met Christus in de hemel gezet. Zou er dan geen gejuich zijn? Zou er dan geen geklank van de bazuin zijn? Nu de Heere die erfenis voor zijn volk heeft beschikt, want hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jacob die hij heeft lief gehad, Sela, vers 5. O, denk daar eens over na op deze hemelvaartsdag. Christus is naar de hemel gevaren, zou er dan geen gejuich moeten zijn, waar hij zijn kerk heeft meegenomen en hij voor zijn kerk zal zorgen en zijn kerk ook eeuwig bij zich zal brengen in de hemel, dat die koning op grond van die aangebrachte gerechtigheid zorgt voor dat jubeljaar, dat er straks een volk in de vrijheid mag gesteld worden. O, is het dan niet waar, God vaart op met gejuich, de Heere met geklank der bazuin. Ken je dat geklank? Kennen we dat geklank? Mag er al iets van dat geklank der bazuin zijn in ons leven? Wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent, staat hetzelfde woord, Psalm 89. Mag je die verzoening, iets van die verzoening op deze hemelvaartsdag beleven? Dan zal er ook het geklank zijn der bazuin, dat vreugdegejuich. Omdat je alles in die koning mag zien, die daar aan de rechterhand van zijn Vader is gaan zitten en die daar nu zijn kerk regeert. Zo rechtvaardig, zo wijs en zo zacht. En hij zal voor alles zorgen, is het dan niet waar? De Heere met geklank der bazuin, gemeente, we horen toch het geklank. Hoor je het? Hoor je de shofar vanmorgen in de preek? Die korte klanken daar bij Jericho, dat waren ook alarmklanken eerst. En die zeiden, het oordeel komt eraan. Buig voor deze koning. Als je het geklank hoort van deze koning in de prediking, of bereikt het vanmorgen nog niet eens je oor, dat je zit te slapen bijvoorbeeld. O, dan hoop ik dat de Heere je oren doorboort vanmorgen en dat je het geklank van de koning mag horen. En dat je gaat buigen, stond gisteren in de krant, hè, een stukje over hemelvaart. En toen stond er, hemelvaart vraagt om juichen en buigen. Nou, onthoud dat maar. Hemelvaart vraagt om juichen, maar vraagt vooral ook om buigen. Jong en oud, buig voor deze koning. Kan ik nog bekeerd worden? Ja, zeker kun je bekeerd worden. Zal ik aan het einde van het eerste punt nog een zin voorlezen uit de preek van dominee G.H. Kersten. Hij zegt in een hemelvaartspreek over Psalm 47. We hebben de last van de koning, dat wil zeggen de opdracht van de koning, om ieder uit zijn naam te verkondigen de volle ruimte die in de borg ontsloten is tot zaligheid van zondaren. Zo legde dominee Kersten het aanbod van genade neer in de gemeente. Gemeente, er is een volle ruimte in de borg Jezus ontsloten tot zaligheid van zondaren. Dus nu zit er niemand in de kerk in Schravenpolder of waar dan ook mee te luisteren die vandaag kan zeggen, ja maar die boodschap die is niet voor mij. Je kunt nog zalig worden, maar je moet wel leren buigen. Maar dan kan de Heere je leren. O, buig dan toch voor deze koning. We gaan naar ons tweede punt, zijn koninklijke eer. Psalm zingt God, psalm zingt onze koning, psalm zingt. Nou, die koning die wordt wel eens toegejuicht, dat gebeurt bij een aardse koning, onze koning. Maar hier zeggen ze, psalm zingt God. Psalm zingt. Meervoud, een opdracht, een aansporing voor zijn koninklijke eer. Dat Hebreeuwse woord dat wil zeggen, zingen en spelen. Dus zingen met je stem en spelen met de instrumenten die begeleiden, om God te eren. Psalm zingt God, hem de koninklijke eer toe te brengen. Waarom? Omdat hij de koning is, de allerhoogste koning. Hij de vorst der aard is die hulde waard. Wie worden er aangespoord? Ja, dat volk Israël. Maar we hebben wel gemerkt bij het lezen van Psalm 45, al die andere volken die worden er al bij betrokken. Het is Oude Testament. Maar wat ligt er? Een Nieuwe Testamentische licht al. Hè? Een gloed, een Nieuw Testamentische gloed in deze psalm. Die volken der aarde, die worden erbij betrokken. Het is eigenlijk ook een prachtige zendingspsalm. Voor het volk van God, Israël, maar voor alle volkeren. Zingt God, want alles is van hem. De Heere de eer geven. Ja, dat moeten we doen, hè. Dat moeten we ons hele leven doen. Het Joodse volk leest Psalm 47 op hun nieuwjaarsdag. De dag van het Joodse nieuwjaar, als ze dan samenkomen in de synagoge, dan wordt altijd Psalm 47 gelezen. Dat is hun nieuwjaarspsalm. En zo, als je daar even over nadenkt, gemeente, zo moet deze psalm eigenlijk iedere dag van ons leven ons opwekken om de Heere te eren. Eigenlijk zegt de Heere, iedere dag van je leven, psalm zingt, God, eer God. En nu mijn leven. Denk nog eens even aan die ark. Op een gegeven moment, hè, voor de tijd van David, in de tijd van Samuel, werd die ark weggevoerd naar het land van de Filistijnen. Weet je nog wat die vrouw zei toen dat kindje geboren werd? Ikabod. De eer is weggevoerd, de ark is weg en nu is de eer weg. Wist je dat het ook Ikabod, de eer is weg uit mijn leven? Dat het zo is? Erg, hè? Ik kan God de eer niet meer geven. Ikabod. En dan vraag ik je nog een keer, geliefde gemeente, wie heeft daar nu vandaag smart over in zijn leven? Als de Heere zegt, psalm zingt God, ik kan hem de eer niet meer geven. Maar nu kan deze koning de eer weer teruggeven. Die ark die wordt opgevoerd in de tabernakel, in de tentheiligdom, in de tempel. Zie toch op Christus, geliefde. Nu kan een volk dat moet gaan leren, ik ben een eerover van God. Kan nog geen seconde in mijn leven de Heere de eer geven, Ikabod. Dat staat er onder mijn leven. Nu kun je de eer weer terugkrijgen door Christus. De eer is teruggebracht door Christus. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt te doen. Verheerlijk mij, gij vader. En dan zegt de vader, kom maar. Kom maar, mijn zoon, van dat benedendal naar die bovenlanden. Want ik heb een volkomen genoegdoening gevonden in uw werk. En als God nu in Christus een zondaar aanziet, dan is die eer weer terug. En gaan straks eerovers van God voor eeuwig wonen bij God. En dan staat er nog, psalm zingt onze koning, psalm zingt. Je weet gemeente, het Hebreeuws is een prachtige taal, rijke taal. En dan dichterlijk ook, hè, in de psalmen en ook vaak zo een parallelle zin. Hè, en hier ook, psalm zingt onze koning, psalm zingt God, psalm zingt en psalm zingt onze koning. Dan wordt het nog een keer herhaald. Je leest hier 5 keer in deze psalm, psalm zingt. 5 keer die oproep. Kijk eens kinderen. 5 vingers van 1 hand, dat is een volle hand. Hè? En u moet alles van ons leven gericht zijn op de eer van de Heere. Dat zegt psalm 47. Mijn hele hart, mijn hele leven, onze koning, zo treffend gezegd. Hè? Eerst staat er psalm zingt God, de psalm zingt God. En nu komt het psalm zingt onze koning, voel je? Dat is een stapje dichterbij. Hè? In vers 3 staat er een koning. En in vers 7 staat er onze koning. Voel je gemeente, dan is er een... Dan is er ook een opwas. Dan is hier ook een hartelijke band. Zeer betrokken op die koning. Vol vreugde over onze koning. Dan zie je zomaar die mensen gaan. Hè, die discipelen in Lucas 24. Wat we net lazen. Hè, en ze aanbaden hem. En ze keerden terug naar Jeruzalem. Met grote blijdschap. En ze waren al een tijd in de tempel lovende en dankende God. Weet je wat die mensen gedaan hebben? Psalm zingt onze koning. Psalm zingt. Psalm zingt onze koning. Psalm zingt. En nu moeten we er altijd maar aan herinnerd worden. Het is niet voor niets dat het hier 5 keer staat. We moeten ons hele leven iedere dag maar herinnerd worden. Die eer moet voor de Heere zijn. Die eer moet voor de Heere zijn. En wat komt die koning van zijn volk hier dichtbij? Psalm zingt, onze koning. Mag je het op deze hemelvaartsdag ook zeggen, volk des Heren, onze koning. Als dat geloof in oefening is, ja dan is Christus onze koning. Ja dan mag het wel eens wezen, zo heel persoonlijk, mijn koning. En dan mogen ze straks eeuwig die koning gaan psalm zingen. Dat volk in de hemel, dat mag zingen, hè. En dat zingt het ook naar de ziel. Psalm zingt, onze koning. Psalm zingt. Kom, we gaan zingen. Psalm 24, ook over die koning. Vers 4 en 5, verhoogt o poorten nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in mogen rijden. En ook het... 5e vers, Psalm 24, vers 4 en 5.
Thank you.
De hemelvaart van de Allerhoogste Koning, zijn koninklijke gang, zijn koninklijke eer en nu nog zijn koninklijke macht. Vers 8, want God is een koning der ganse aarde. Psalm zingt met een onderwijzing. God is een koning, want dat is de reden, zegt de dichter. Waarom moeten we hem nu psalm zingen? Want hij is een koning van de ganse aarde. Een koning. En dan ben je bij de kern van de psalm. En ook in die laatste versen, wat wordt er dan veel over die koning gezegd, hè? In vers 7 tot en met 9, onze koning en een koning der ganse aarde, vers 8. En hij regeert, vers 9, en hij zit op de troon in vers 9. Ja, alles zo centraal voor die koning. Dat is natuurlijk weer een verschil met vroeger en nu. He, vroeger had je die koningen, denk maar aan David en die andere koningen, ja, die waren... Ja, vaak ook zichtbaar voor hun volk. Hè? Wij komen onze koning nu niet zo vaak tegen. Hij heeft meer een vertegenwoordigende functie. Maar vroeger, ja, de koning ging mee. Als er een oorlog gevoerd moest worden, dan trok hij ze ook wel mee in de strijd. En hij sprak ook recht. Hè? De mensen die konden met hun vragen bij de koning komen. En zo'n koning, daar moet je nu aan denken hier in Psalm 47. En nu moeten al die volken buigen onder die koning, weet je het? He? Juichen en buigen, he? Want daar komt het op aan. En ja, in die tijd dan had je van die grootmachten, Assyrië bijvoorbeeld. En als dan Assyrië naar andere landen ging, dan onderwierpen ze die andere volkeren en landen en dan maakten ze een verdrag. En die andere volken die werden aan Assyrië onderdanig. En dan stond er altijd in zo'n vazalverdrag de grote koning van Assyrië bijvoorbeeld. En dan de onderdanen, nou ja, van dat bepaalde land. En die moesten dan belasting betalen. Die werden schatplichtig gemaakt. Hè? Zo lees je dat ook ja, bij Sanherib. Hè? Hij is de grote koning. Hè? Dan staat Rabsaké voor die muren van Jeruzalem. En dan zegt hij, zo zegt de grote koning, de koning van Assyrië. Maar nu zegt die dichter van Psalm 47, groter dan al die aardse koningen. En welke vorsten ooit het aardrijk moog bevatten, wie hun er is, o Heere, met deze koning gelijk te schatten. Hij brengt de natieën onder onze voeten, deze Heere. Vers 4, hij regeert over de heidenen, vers 9. De edelen van de volken zijn verzameld tot de God van Abraham, vers 10. De schilden van de aarde, de machten van de aarde, de overheden die als een schild zijn als het goed is. De schilden van de aarde, de overheidspersonen, ze zijn godes, vers 10. En zo wordt het koninkrijk uitgebreid. Ligt er dan in Psalm 47 ook geen gloed van Pinksteren? En van de tijd na Pinksteren, tot aan de voleinding der wereld, daar ligt een heel wijd perspectief in deze psalm. Deze psalm is ook bemoedigend voor iedereen die in het koninkrijk van God, in het evangelisatie- of zendingswerk een plaats heeft. Want de Heere zal zorgen voor de vrucht, want God is een koning over de ganse aarde. Er zijn ook gemeenteleden in het buitenland. En zo mogen we bidden om arbeiders voor hier en voor overal, opdat Gods naam verhoogd mag worden en zijn macht uitgebreid. En die koning die brengt vijanden, kijk eens hier. Volken, vers 4, onder ons en natieën onder onze voet. Mag ik daar ook nog even op wijzen, gemeente, jongeren, ook jullie? Hij brengt mensen aan zijn voeten, maar hij brengt ook mensen onder zijn voeten. Waar ben je nu beter mee? Nou, een plekje aan zijn voeten. Zo'n Canaanese vrouw aan de voeten van die zaligmaker en als een Bartimeus, de blinde en zoveel anderen meer. Zoals een Mefiboset was aan de voeten van koning David. Dat andere, dat is zo erg onder zijn voeten. Deze mijn vijanden die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn. Dan zal hij zijn voet op je zetten. Sla ze voor mijn voeten dood. Een eeuwig verschil. Hè? Hier aan zijn voeten en straks onder zijn voeten. Toe gemeente, denk aan deze preek op Hemelvaartsdag. En smeek om een plekje aan zijn voeten. En dan heeft Christus de macht. Hè? En dan zegt Calvijn, dan gaat hij alle hoogmoed en hoogheid onderwerpen. Dat moet gebeuren. Mijn hoogmoed moet eraan. En mijn hoogheid moet eraan. En daar zorgt die koning nu voor die naar de hemel gevaren is. Die zorgt dat mensen klein zijn worden en klein blijven. En wat is dat ook in het leven van Gods kinderen nodig? Een koning die klein maakt en klein houdt. En dan heeft de Heere daar voor ieder van zijn kinderen de eigen weg wel voor. En het is ook een boodschap van hoop, hè? In deze bange tijd, ook in deze donkere tijd. Isaac da Costa zegt in zijn Bijbellezing, en toen was het ook een donkere tijd, hij zegt, het is net als de tijd voor de storm. Voor een storm. Het is zwaar en het is drukkend en het is verstikkend. En nu zijn we vele jaren, een paar eeuwen na da Costa, maar we moeten het ook zeggen, het is moeilijk in de wereld. Dreiging aan de grenzen van Europa. Oekraïne, Rusland, dreiging in het Midden-Oosten, wat gaat er nu weer gebeuren? Daar bij Rafa. Dan is er zoveel verwarring in Nederland. Vormen van een nieuw kabinet. En wat wijsheid zullen ze hebben. En verschrikkingen op de wereld. Rampen. Wat gebeurt er allemaal in het oosten van Afrika. Ook aan overstromingen op dit moment. Maar we kijken op deze hemelvaartsdag toch naar boven. En zeggen maar God is koning over de ganse aarde. En de Heere Jezus Christus brengt zijn kerk toe. En brengt ze thuis. Wat een perspectief. En dan staat er toch geen zaak beter voor dan de zaak van deze koning. Want Poetin regeert niet en de president van Amerika, Biden, regeert niet. En welke vorsten en groten ook. Maar God regeert. En die groten van de aarde waar wij naar kijken. Iemand heeft eens gezegd, het zijn maar loopjongens van de Allerhoogste. God regeert. En dan staat er, psalm zingt met een onderwijzing. Dat wil zeggen, psalm zingt met een leerdicht, met inzicht, overdacht, wel overwogen. He, ook elkaar onderwijzen, zegt de kanttekenen. En dan wekt hij allen op, he, zegt Calvijn. Tot deze geloofsoefening. Psalm zingt met een onderwijzing. Psalm zingt vanuit je hart. Dat je er iets van mag leren. Want ik moet nog zoveel leren. Over deze koning. Er wordt kennis vereist, zegt Calvijn. Psalm zingt met een onderwijzing. Want je kunt je mond wel vol hebben over Jezus. En over deze koning. En toch nog een leeg hart hebben. O Heere, mag ik die koning dan kennen? Ken ik deze koning? Mag ik persoonlijk weten wie deze koning Jezus Christus is? Dan heb ik een opwas in de genade en in de kennis van die Heere nodig. Ook van die ten hemel gevaren Christus. Om vanuit zijn gang naar de hemel en zijn zitten in de hemel meer te gaan doorleven zijn eer en zijn macht. En meer inzicht krijgen en meer onderwezen mogen worden. Dat hij naar de hemel ging. En voor wie hij daar in de hemel is. en waarom hij daar nu in de hemel zit. O bedel dan toch, kinderen des Heren, om meer onderwijzingen, om meer inzicht. Psalm zingt met een onderwijzing. Heren, mag ik nu meer kennis krijgen van deze koning, ook in zijn heerlijkheid, opdat ik ook mag psalm zingen, hem de eer mag geven met een onderwijzing. En op die leerschool van die Allerhoogste Koning van Christus is nog plaats, jong en oud. Vandaag een hemelvaartspsalm over de Allerhoogste Koning. En die Allerhoogste Koning, gemeente, is ook de Allerbeste Koning. En jongeren en ouderen, er is nog plaats in zijn koninkrijk. En zou het zomaar mogen zijn. Psalm zingt ons God, psalm zingt. Psalm zingt onze koning, psalm zingt. En gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Amen. We eindigen met dankgebed. Heren, zou u iets van deze koning en van zijn heerlijkheid in ons hart willen leggen, ook op deze hemelvaartsdag, waar we zo gewezen zijn op zijn koninklijke gang en eer en macht. Doe vijanden vandaag nog buigen aan zijn voeten, voordat ze vertreden worden door zijn voeten. Heren, het kan toch bij u vandaan, omdat er een koning is. En daarom is toch nog die boodschap er, en zijn er die aanbiedingen van zaligheid nog. Maar wat is het ook ernstig, heren. Psalm zingt met een onderwijzing. Er moet toch ook kennis komen en verdiept worden van deze koning. Geeft u het uit genade. Trekt u met ons allen op, heren. Allen die hier waren en allen die verbonden waren aan de gemeente, ook in de rest van deze dag en week. Bereid ons ook maar weer voor op de zondag. Helpt u onze broeder die zondagmorgen hier hoopt te preken en wij in zijn plaats. En geeft u zo wat niet gemist kan worden in de vergeving van onze zonden, om de Heere Jezus wil. Amen. Psalm 103, vers 11, is onze slotzang. Looft, loof de Heere, gij zijne legerscharen. Psalm 103, vers 11. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.